krijg je straks dus belasting, inkomstenbelasting voor AI-robots.
Ja, ja. 98% zegt hij. Want je hebt geen mens meer. Nee. Die zit thuis.
Ja.
En dat gaat dus verder. Dus, dan
dat gaat dus doen met de economie. Want er komt geen belastinggeld meer binnen via die werknemer ook. Dus dat tikt dus helemaal door. Welkom bij een nieuwe aflevering van Horen, Zien en Praten. Met ditmaal een oude bekende aan tafel, Dennis Spaanstra. Dennis, welkom.
Ja, dankjewel, George.
Dat is lang geleden, Dennis. 3 jaar geleden zat je hier ook. Toen als oprichter, wat je overigens nog steeds bent, geloof ik, van Police for Freedom.
Ja.
Heel veel bereik gehad toen. En dat heeft wel wat gedaan voor jullie, geloof ik, toen, hè?
Er is veel gebeurd, hè? Inmiddels veel marsen en veel bereik inderdaad. Veel netwerken opgezet, internationaal, hè, Police for Freedom.
Ja. Ja, dat was een groot ding. Inmiddels is dat natuurlijk al wat afgezwakt, want de coronacrisis ligt al een soort van achter ons. Laat ik het even tussen haakjes aanduiden. Maar daar zitten we hier vandaag niet voor, Dennis, voor de duidelijkheid. Dennis, wij zitten hier vandaag om over het huidige AI-landschap te praten. Er is heel veel gebeurd. Het laatste jaar vooral is AI enorm in de opkomst gekomen. En ik wil met jou gaan praten over een aantal zaken rondom AI. Dat gaan we doen in 2 afleveringen. 1 vandaag en 1 volgende week. Vandaag wil ik er wat lichtjes in duiken. Door eens ook uit te leggen, ja, wat is dat nou precies? En vandaar ook mijn vraag, Dennis. AI, wat kan jij daar in het kort even over zeggen? Wat is dat?
Ja, allereerst, waarom zou ik mij bezig moeten houden AI? Ik ben geen computerontwerper. We zijn met Police Freedom natuurlijk altijd bezig geweest met grondrechten, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van demonstratie. En zo loop je ook aan tegen algoritme op Facebook bijvoorbeeld. Hè? Dat je wordt gescand van wat mag je wel of niet schrijven. Nou, dat is al een vorm van AI zoals ik het zie.
Mm-hmm.
Het is eigenlijk een andere vorm van software. Hè? Dus je hebt, zoals we software van oudsher kennen, is het geschreven, iemand schrijft een programmaatje, nou dit en dit moet de computer doen en dan doet hij dat.
Mm-hmm.
En inmiddels zijn ze verder, en ik denk dat dat proces al heel lang gaande is, dat ze daarmee bezig zijn, dat ze niet precies zeggen tegen de computer, dit moet je doen, maar ga het zelf leren, ga zelf ontdekken wat je moet doen.
We hebben het over machine learning. Toch?
Ja, ja, ja.
Ja. Ja. Oké, okay. Want dus er is een fundamenteel verschil tussen AI en AGI. Kan je daar wat over vertellen? Want mensen hebben dat denk ik nog niet helemaal in het snotje, wat de verschillen precies zijn.
Volgens mij is dat nog een punt van discussie ook overal. Mm-hmm. Ik ben me er al een tijdje in aan het verdiepen in die materie. En volgens mij komen ze ook niet helemaal uit. Maar ik denk dat het grootste verschil is AI is nog steeds een programma die veel... kijk, ChatGPT, die doet iets wat jij hem vraagt.
Ja.
En ik denk dat AGI is dat de computer het programma veel meer onafhankelijk als een soort mens kan functioneren. En dan helemaal zelf dingen kan gaan doen. Dus het is een verder geëvolueerde vorm van AI.
Ja.
Ik weet even niet waar de G voor staat. Dat heeft goed houden.
Moeten we daar bang voor zijn?
Nou, ik denk dat we het in de volgende aflevering daar vooral veel over gaan hebben. Kijk, iets wat leert, wat zelf kan, een soort van intelligentie ontwikkelt. En men weet niet hoe ver dat door kan gaan. Daar zijn wel ideeën over, daar hebben we het zo over. Dan zou het een soort van eigen mening kunnen krijgen.
Ja.
En als het veel intelligenter kan worden dan wij, dan denk ik dat je wel op moet gaan letten.
Ja, want hoe groot is de kans, althans... De kans die wordt sowieso genomen. Ik weet dat AI slimmer gaat worden dan een mens, want dat is logisch. Maar wat voor termijn spreken we dan? Hoe hoog zit dat IQ nu, schat jij?
Nou, ik heb er een paar filmpjes meegenomen.
Mm-hmm.
En Mustafa Suleiman, voormalig CEO bij Google,
ja?
Die zegt dat het nu zo'n beetje rond 155 zit.
Einstein had 160 uit mijn hoofd?
Ja. Dus, en de slimste mens op aarde zou op dit moment net boven de 200 zitten.
Mm-hmm.
Nou ja, als het al 155, dat hebben we niet allemaal. Hè?
Nee.
Dat is echt boven gemiddeld.
Ja.
Dus als dat... en hij zegt dus ook, ik denk dat het filmpje, dat het daar precies erin naar voren komt. Dat factor 10 is gegaan in een jaar tijd. Dus,
dan zitten we straks op 1500 aan IQ-gehalte ongeveer?
Ja, theoretisch. Hè?
Ja.
Kunnen de computers dat aan? Dat is maar de vraag.
Ja.
Zijn er al computers die dat allemaal kunnen verwerken? Ik weet het niet. Maar daar wordt wel over gesproken.
Misschien is het handig als we even naar dat filmpje kijken. We gaan even kijken naar het fragment.
Smarter than us. Let's put this in perspective. Huh? ChatGPT today, if, you know, simulate IQ, has an IQ of 155. Okay? Einstein is 160. Smartest human on the planet is 210, if I remember correctly, or 208 or something like that. Doesn't matter, huh? But we're matching Einstein with a machine that I will tell you openly, AI experts are saying this is just the very, very, very top of the tip of the iceberg, right? You know, ChatGPT-4 is 10x smarter than 3.5 in just a matter of months and without many, many changes. Now, that basically means ChatGPT-5 could be within a few months, okay? Or GPT in general, the transformers in general, if they continue at that pace, if it's 10x, then an IQ of 1600. Just imagine the difference between the IQ of the dumbest person on the planet in the 70s and the IQ of Einstein. When Einstein attempts to explain relativity, the typical response is, I have no idea what you're talking about, right? If something is 10x Einstein, we will have no idea what it's talking about. This is just around the corner. It could be a few months away. And when we get to that point, that is a true singularity.
Nou, wil je daar nog wat over kwijt, Dennis, over dit fragment?
Kijk, ja, deze Mustafa Suleiman, die heeft zich daarmee bezig gehouden, hè, met het leren van robotarmen, eigen taken laten uitvoeren, zonder dat je van tevoren programmeert wat het doet. Dus hij kan er wat van af weten.
Ja.
En hij maakt zich duidelijk zorgen. Hij zegt van, dit gaat heel snel. Hè? De ChatGPT 3 naar 4, factor 10. Binnen enkele maanden zou 5 uit kunnen komen. Wat voor factor wordt dat? Waar gaat dat naartoe? Kunnen wij überhaupt nog begrijpen hoe de computer denkt zo meteen? Ja. En wat in hem omgaat en hoe dat functioneert?
Ja, want in hoeverre is AI al geïntegreerd in ons dagelijks leven? En wat voor invloed heeft dat op ons, denk jij?
Nou ja, even raakvlakken ook weer met waar we ons mee bezig hebben gehouden. De vrijheid van meningsuiting is natuurlijk ook een heel belangrijk fenomeen. Ik denk misschien een van de belangrijkste fenomenen voor onze beschaving.
Ja.
Zo niet de belangrijkste. Hè? Als we niet meer kunnen uitspreken, dan kunnen we niet meer ontwikkelen. En je ziet al lange tijd, ook 2020 waar we mee bezig waren, zie je algoritmen ontstaan op socials. Ze hebben het over Digital Surveillance Act, hè, DSA. Ja. Ze hebben het over client-side scanning. Dat ze dus al op je telefoon kunnen meekijken voordat je een berichtje stuurt. En dan zegt van, nee, dit is geen goede content om te versturen. Dat je het berichtje niet eens meer kan versturen. Tuurlijk, het is hartstikke belangrijk. Het heeft enorm veel impact op ons dagelijks bestaan. En het kan ook het leven makkelijker maken. We kennen allemaal TomTom, de mobiele telefoon. Vroeger had ik geen mobiele telefoon, ook geen TomTom.
Nee.
En wist ik overal de weg naartoe. Dus het effect erop kan ook hebben dat je bijvoorbeeld...
Luie hersens.
Dat je luier wordt of minder goed ontwikkeld.
Ja. Ja. In jouw rol als oud-politieman en rechercheur, denk jij, vermoed jij dat de politie dit ook al inzet? En ik weet natuurlijk dat er gezichtsherkenning is, dat is ook een onderdeel van AI. Maar denk je dat het ook in onderzoek misschien al wordt ingezet?
Ja, ik denk dat ik kan me niet voorstellen dat ze het niet doen. Waarom zou je het niet doen? Als je zo makkelijke informatie bij elkaar kan verzamelen, al is het maar om een richting te vinden en dan zou je het daarna misschien nog moeten verifiëren. Maar dan kan je sneller je richting bepalen. Ik kan me niet voorstellen dat ze dat nooit doen.
Nee.
Nee.
Want je had het net ook over DSA. Hè? Dat is de Digital Service Act. Dus kan je een beetje uitleggen hoe dat werkt, die wetgeving, en hoe dat, zeg maar, de wetgeving omtrent AI raakt?
Hoe dat AI raakt, weet ik niet. Mm-hmm. Daar ben ik niet in thuis. Maar de Digital Service Act, ik zei Surveillance Act. Ja, dat komt ermee. Nou ja, het raakt ons natuurlijk. En het wordt altijd verkocht als zijnde van, het moet jou helpen. Hè? We willen geen fake news, desinformatie en dergelijke. We willen niet oneigenlijk gebruik van onze socials om producten aan de man te brengen. Dat moet gereguleerd. Het wordt altijd wel heel vriendelijk verkocht als zijnde van, het is om jou te helpen.
Ja.
Für ihre Sicherheit, zeg ik dan altijd. Ja. Maar ja, en ik geloof ook dat dat voor een gedeelte best wel waar kan zijn. En dat er ook veel nadelen op de loer liggen. Hè? Bijvoorbeeld als we het hebben over desinformatie. Er zijn er best wel veel partijen die belang kunnen hebben om desinformatie in ons midden te brengen. Binnen overheidskritische gemeenschappen zullen ze zeggen van ja, dat doet de overheid. De overheid zal zeggen van dat doen mensen die misschien niet helemaal goed bij hun hoofd zijn of snel aandacht willen of dingen willen manipuleren. Mm-hmm. En er zijn mensen die zeggen ja, dat doen buitenlandse mogelijkheden om economie te verzwakken. Er is best wat voor te zeggen. Ik vind het niet zo'n eenvoudige discussie om te zeggen van nee, het is zo. Weet nee. Je wel? Dus er is wat voor te zeggen. Aan de andere kant is het middel erger dan de kwaal. Mm-hmm. Dat is dan de vraag die je moet stellen. En ik denk dat die te weinig wordt gesteld.
Ja, want we komen ook even terug op dat morele kompas. In hoeverre heeft AI een moreel kompas? Kunnen we daarvan spreken of is het de hand die het voedt?
Ja, ik denk dat het op dit moment ontwikkeld wordt al langere tijd. Ik heb ergens gelezen dat het vanaf de jaren 50 is dat het in ontwikkeling is. Al veel langer dan wij doorhebben. Maar ja, degene die het bouwt, die kan je dan als zijn ouders zien. Als het intelligent wordt, dan heeft het een vader en een moeder. Die zal je ouders geven jou normen en waarden mee. Dus die zullen hem waarschijnlijk voeden met van oké, dit is de waarheid. Zo zien we het dat het bijvoorbeeld met de klimaatverandering gaat in de wereld. Hij zal waarschijnlijk bepaalde normen en waarden meenemen. Maar ik denk dat op het moment dat de AI slimmer wordt... Ik sta ervoor open dat dat heel verregaande vormen kan aannemen. Ja. Dat het ook zelf kan gaan beredeneren van wat wel of niet klopt. Hè? Dus dat het een eigen, dat hij misschien niet per se een kopie van zijn ouders wordt.
Nee, vorig jaar hadden ze twee AI-modellen tegenover elkaar gezet. En die begonnen binnen een uur tijd begonnen ze een taal te spreken die wij als mensen niet begrepen. Hè? Dus daar zie je al hoe dat kan uitdijen tot iets wat wij niet meer in controle hebben. Best wel zorgelijk lijkt mij toch? Of?
Ja, als je niet meer kan begrijpen wat de computer bezighoudt, dan moet je zorgen dat je bij de aan- en uitknop kan blijven komen.
Dus is het een godsgeschenk of een duivelsgebroed?
Ik ben er zelf nog niet helemaal fan van, terwijl ik het wel heel mooi vind dat de techniek, hoe dat allemaal gaat. Ik vind het prachtig, ik ben gek van techniek. Mm-hmm. Ik vind computers ook mooi, hè? Soms ook, bij sommigen ook vloek in de kerk.
Ja.
Ik vind dat prachtig. Ik denk dat we alleen onderschatten welke keerzijde eraan kan zitten aan die techniek.
Ja. Ja, nou ja, goed, de verkeerde handen zitten er vaak aan. Dat zijn nou eenmaal wel de handen die aan de touwtjes trekken in deze wereld waar we in leven. Ja, op welke manier kan AI zowel als instrument voor als mede tegen censuur dienen?
Het zou tegen censuur kunnen dienen als het... Als je censuur hebt, dan moet ook altijd een beetje verkocht worden aan het volk. Mm-hmm. Dus stel je voor dat het zo is, dat het volk iets wordt wijsgemaakt. Bijvoorbeeld, er is een pandemie aan de gang. En dat gebeurt met beelden. En daar zijn mensen heel vatbaar voor. Hè? Die zijn dus, stel je voor, je zet in de krant, het aantal zieke mensen is met 100% omhoog. Maar de cijfers erachter zijn, het was er 1 en nu zijn het er 2. Mm-hmm. Op 17 miljoen mensen, dan lijkt het bericht heel eng.
Ja.
100% stijging van zieken. Ik denk dat de computer daar niet zo bevattelijk voor is.
Nee.
Dus dat hij veel minder emotioneel zal reageren en zeggen... oké, maar de cijfers zijn 1 werd 2 op 17,3 miljoen mensen. Is dat nog niet zo'n groot risico.
Dat is niks.
Als de computer logisch kan gaan beredeneren... zou die kunnen zeggen van ja, je kan wel zeggen dat dit gevaarlijk is... maar dat zie ik niet.
Nee, oké. Want hoe nou het over gevaar hebben en angst. Hoe wordt AI gebruikt als angstkaart in de samenleving? En welke voorbeelden zijn er van in de praktijk te benoemen? Gebeurt dat al?
Ik denk dat AI sowieso via de reguliere media heel erg wordt gebracht als een soort nieuwe god. Hè? Van, het is eigenlijk een soort hand in hand met de wetenschap. Hè? Ja. Dus je moet... Wij kunnen daar niet tegenop. En het is zo, net als de wetenschap. Zo slim.
Maar het is toch eigenlijk ook zo? We kunnen er toch ook niet tegenop? Als ik jou zojuist hoor zeggen dat IQ-gehalte wordt vertienvoudigd binnen no time. En dat we straks op een IQ-gehalte zitten berekend op hoe het nu gaat van rond de 1500, dan zijn we het toch ook kwijt?
Nou, ik geloof dat de computer niet zo ver gaat als dat de mens is in de zin van spiritualiteit, synergie. Dat zijn allemaal onvatbare fenomenen. Mm-hmm. Hè? Waarom gaat een voetbalelftal de ene helft van de wedstrijd goed voetballen en de andere helft slecht? Dat zijn hele gekke dynamieken. Die nog,
spirit.
Dat hebben ze nooit kunnen bewijzen waar dat door komt. Hè? Ja,
behalve
Van
Gaal.
Van Gaal die kon dat als enige. Maar dat kwam door de kratentrap. Hè? Ja. Maar er zijn wel dingen die de mens kan. Ik denk vooral, en wij zeiden ook altijd met de Mars voor menselijk verbinding. Ik geloof in menselijk verbinding. Ik denk dat de mens als groep heel erg veel meer kan dan als individu. Mm-hmm. Dat Aristoteles zei, het geheel is meer dan de som der delen. Mm-hmm. Gebeuren daar ook dingen die we niet kunnen begrijpen. Nee. En ik weet niet of de computer dat ooit kan. Ik denk dat het heel ver letterlijke berekeningen die wij ook kunnen maken, balletje in de prullenbak gooien en nog veel verder. Mm-hmm. Maar of die dat spirituele en dat synergetische kan bereiken. Ik denk dat het nog iets is bij de mensheid wat goed nieuws is voor ons. Mm-hmm. Wat ze niet kunnen berekenen van wat gebeurt er in een grote groep mensen.
Nee.
Daar kunnen ze hooguit raden en schattingen op maken. Maar ik denk dat ze vaak miszitten. Waarom wordt iets een raasje? Waarom werden flippo's een raasje en iets anders niet? En waarom was de raasje ineens van de een op de andere dag weer voorbij? Ja. Dat zijn dingen, dat weten ze nog niet zo goed volgens mij.
Nee, want ik ga dan even uit van het slechte, worst case scenario. Stel dat het dermate negatieve invloeden bij ons gaat brengen, het AI-verhaal. Hoe zouden we daar ons tegen kunnen bewapenen? Welke maatregelen zouden daarvoor passen als dit volledig uit de hand loopt? Want dat zou zomaar kunnen. Voor de duidelijkheid, ik vraag het niet aan jou als zijnde expert, want die zijn er naar mijn gevoel nog niet. Het is te kort om al experts aan te wijzen, behalve de mensen die aan de wieltjes hebben gedraaid. Maar voor de rest, hebben we eigenlijk al een soort van experts op dit gebied? Of zijn dat zelf uitgeroepen experts?
Ik denk dat het nog in de kinderschoenen staat allemaal. En dat de discussie, dat was het doel, hè? De discussie aanzwengelen. En zit hier niet als experts, dat was ik nog vergeten te benoemen. Dat ben ik ook niet. Ik verdiep me erin. Ik denk dat meer mensen dat zouden moeten doen. Omdat het toch een fenomeen is die er heel snel aankomt. Hè? Je hebt daar ook veel ervaringen mee persoonlijk privé opgedaan. En mee gespeeld en gekeken van, goh, wat kan dat allemaal? Wat was de vraag ook alweer?
Hoe zouden wij ons, stel dat het van kwade aard blijkt te zijn en dat het wordt overgenomen door een of andere kwaadaardige spirit die zich in zo'n AI-model verstopt, hoe zouden wij ons daartegen kunnen bewapenen?
Ja, je ziet nu bijvoorbeeld, dat is nog een filmpje die ik ook mee had genomen. Elon Musk is een rechtszaak begonnen. Hè? Mm-hmm. Dus die zegt ook van, er moet meer opgelet worden van hoe ver moet dit in het openbaar op internet blijven. En moeten we niet meer drukte gaan maken met z'n allen over hoe kunnen we dit in de hand houden. Mm-hmm. Daar heb ik natuurlijk geen verstand van hoe dat moet. Ik denk dat het begint met het gesprek. Mensen zijn altijd geneigd van, we willen een oplossing. Hè? Ja. Dat is in 2020, wat is de oplossing? Terwijl het proces is soms belangrijker dan het resultaat. In topsport heb je dat ook. Ik weet dat van tennis. Als je richt op het resultaat, op de overwinning, dan vergeet je het proces. En ik denk dat als we ons richten op het proces, door het bespreekbaar te maken, dit onderwerp, en te zorgen dat meer mensen hier meer bewust van gaan worden, dit komt eraan, dat er dan ook meer door gaat stromen richting besturen, richting ontwikkelaars. Die weten ook wel welke risico's eraan zitten. Maar zolang het allemaal een beetje stilletjes op de achtergrond blijft, dan voelen ze misschien ook niet zo de noodzaak om daar snel naar te handelen. Ik denk dat dat altijd heel belangrijk is. En publieke opinie is superbelangrijk.
Zeker, zeker. En zeker door iemand als een Elon Musk. Daar had je ook een fragmentje van meegenomen, volgens mij.
Ja, een kort stukje over de rechtszaak die is aangespannen.
Laten we er even naar kijken.
Ja.
So just yesterday, Elon Musk dropped a bombshell of a lawsuit against not only OpenAI, but Sam Altman and Greg Brockman personally. This isn't some out-of-the-blue lawsuit, though. This has been brewing for years, and it wasn't just any lawsuit. It contains allegations, which, if true, means OpenAI is hiding something that could point to the reason why Ilya Sutskever started a failed mutiny. And it all stems from two main points. One, OpenAI is the opposite of open, and it is no longer benefiting humanity broadly. And two, they may have achieved AGI internally after all.
Elon Musk, een man apart met een apart verhaal. Ook hij mengt zich in de strijd om de AI-troon. Zelf ook bezig met een platform om dat te faciliteren. Wat kan je erover kwijt, over de bemoeienis van Elon Musk in deze?
Hij heeft heel veel geld gedoneerd aan die ontwikkelingen. Ook met de combinatie van AI met robots en dat soort zaken. En we zien wel eens van die filmpjes van die enge honden en zo. Ja. Die door de straat rennen straks.
Politie dogs die gerobotiseerd zijn. Het gaat allemaal heel ver. Science fiction bijna.
Ja. Nou ja, ik denk, hij zegt iets over het in de open gooien, volgens mij. Mm-hmm. De inhoud denk ik dat het nog niet eens zo belangrijk is. Het is een ruzie volgens mij. Het moest gratis zijn. Hij moest in dienst van het volk zijn. En nu wordt er al geld aan verdiend. Ja. En dus daar is allemaal een discussie over. Ik denk dat het belangrijkste doel is dat hij ook wel voorziet van dat het een tricky fenomeen is. En dat hij ook, net als waar wij het net over hadden, de publieke opinie meer aan wil zwengelen. Om te laten zien van jongens, kijk eens, let even op. Dit gebeurt nu.
Ja.
En houden we dit nog wel onder controle.
Ja, want hoe belangrijk is het om dit debat te blijven voeren? Hoe hoog schat jij dat in? Want anders wordt het discutabel wellicht. Want het gaat zijn eigen gang. Er moet ergens misschien wel ook bepaalde richtlijnen aankomen. Want ik snap dat het ook in heel kwaadwillende handen kan vallen. Zowel van de rechterkant als de linkerkant. Laten we het zo even benoemen. Oftewel de goede en de slechte kant. Altijd aan de kijker om te oordelen welke kant dat dan is. Mm. Maar ik maak mij daar soms wel een beetje zorgen om. Is dat de zorg die Elon Musk ook deelt? Of is dat op een ander vlak die zorg die hij heeft?
Nee, ik denk dat hij dat ook wel deelt. Er wordt ergens gezegd, maar daar zullen we de volgende aflevering wel dieper op ingaan, maar de geest is uit de fles. Hè?
Ja.
Dus op het moment dat het er is, dan is het onomkeerbaar. Het bestaat nu eenmaal.
Ja.
Dus hij zal... kijk. Je kan niet zeggen van wie gaat het gebruiken? Kan je het reverse engineeren? We hebben nog één plaatje, volgens mij een tweet van Connor Leahy. Die kunnen we ook nog even laten zien.
Die kunnen we nog wel even laten zien, de tweet. Ja. Dat is hem. A human's brain is about 3 times larger than a chimp's or nearest... Ja, dat staat... Wauw. Ja. Chimps don't go to the moon. Humans... Ja... Wil je er gewoon over kwijt? Want het is wel interessant wat hij hier beweert, toch?
Ja, hij zegt eigenlijk wat hij eigenlijk zegt is van wij zijn straks een aap vergeleken bij de computer.
Dat gaat terug.
Ja, dus wij zijn
als in de aaptheorie geloof ik.
Nou ja, waar ze dus voor waarschuwen deze mensen is, ik vind dat interessant. Waarom zijn deze mensen zo over de huppel?
Ja, waarom?
Nou, ik denk dat ze doorhebben van De mens is straks niet meer nodig. Robots en AI. Je ziet het in simpele vorm in de kassa. Juffrouw gaat weg en er komt een zelfscankassa. We hebben straks nog mensen nodig.
Kunnen we redelijk op het strand gaan liggen met z'n allen? Als de robots het werk doen?
Ja, dus dat zou een uitkomst kunnen zijn. Hè?
Venus Project, die refereert daar bijvoorbeeld aan. Ook een
dat is een soort van hemelse wereld terechtkomen waarin iedereen in voorspoed leeft.
Ja. En de robot ons dient.
Ja, het punt is dat alleen die kant gaat het dus niet op. En ik denk dat Elon daar ook aan refereert. Dus je zou eigenlijk, en dat zegt die Mustafa Suleiman, zegt het ook, van ja, misschien moeten we wel kassajuffrouw die daar weggaat, zou misschien wel 98% belasting betaald moeten worden door die AI. Hè? Dus want iemand moet.
We krijgen straks dus inkomstenbelasting voor AI-robots.
Ja, 98% zegt hij. Want je hebt geen mens meer, die zit thuis.
Ja.
En dat gaat dus verder. Dus, dan
dat gaat niet doen met de economie. Want er komt geen belastinggeld meer binnen via die werknemer ook. Dus dat tikt dus helemaal door.
Als natuurlijk. Je dat niet in de hand houdt, dan krijg je een heel klein groepje mensen die alle robots en de computers beheren. Ja. Die hebben al het geld en alle macht. Ja. En je hebt heel veel mensen die zitten thuis in een huisje. Ja.
You own nothing, but you will be happy.
Dat eerste klopt dan. En dat laatste moeten we afwachten.
Misschien zal dat er allemaal mee te maken hebben? Zal dat het kringetje rondmaken? Want als we dat zo eens bekijken, vanaf die kant, dan zou het zomaar kunnen inderdaad dat... Ja, heel veel belastinggeld valt natuurlijk weg, omdat die AI-robots niet op de loonbrief staan, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. Dat kan een enorme ravage worden.
Dat wordt een ravage.
Ja.
En de tweede punt wat hij dan zegt is van, en dan zijn we dus, en we zijn eigenlijk nutteloos geworden. Hè?
Ja.
En we zijn niet meer de slimste op deze aardbol. Dat is nog nooit gebeurd. Hè?
Als
soort komen we ineens een stapje lager. Ja. En zeggen van, ja, dat loopt allemaal zo'n vaart niet. En ik hoop dat dat zo is. Laten we dat hopen. Maar ik denk dat het belangrijk is om het bespreekbaar te maken van wat als het nou wel zo'n vaart loopt. Waar gaan we naartoe? Je krijgt een nog veel grotere scheiding tussen arm en rijk. Want er komt gewoon zoveel miljard mensen komen thuis te zitten die niks te doen heeft. En ook geen welvaart zal hebben.
Nee. Dus dan komen we heel dicht bij de uitspraak die uit het WEF rolt. Hè? You own nothing and will be happy.
Ja.
Ja, ja. Ik, voor mij niet een heel prettig vooruitzicht. Maar goed, er zijn ook genoeg zonnige dingen die AI brengt. Hè? Zoals het huis, tuin en keukenassistentje op de e-mail en dat soort zaken. Ook heel praktisch eigenlijk. Hè? Je kan hem ook heel praktisch inzetten. Ik denk dat de keuze vooral ligt bij wat is het doel? He, waar wil je heen met AI? En dat dan uiteindelijk de weg een soort van heilig maakt. Of juist onheiligt. Want het kan ook zo zijn dat je het voor verkeerde dingen gebruikt. Daar gaan we volgende week ook veel meer over vertellen. Dan gaan we het ook hebben over fake news. Wat kan gebracht worden door AI. Niet te onderscheiden van echt nieuws. Het wordt ook door beide kanten ingezet. Zowel het kan vanaf de overheid komen, maar ook vanaf de andere kant. Dus dat zijn hele interessante lagen en er is een hele interessante cohesie die daar plaatsvindt. Daar wil ik het volgende keer met jou wat meer over hebben. We hebben nu alvast wat kennis gemaakt met wat AI kan en wat eventueel de gevaren zijn. En laten we volgende week, de volgende uitzending vooral, eens gaan kijken naar de gevaren daarin.
Ja, leuk.
Daarnaast is het ook leuk om te vermelden dat Dennis meer verbonden zal worden aan Café Welsmatch. Hij zal hier regelmatig te zien zijn. We gaan nog afstemmen per wanneer dat is, maar dat kunnen jullie snel verwachten, want Dennis gaat ook het een en ander doen hier bij Welsmatch. Dus welkom alvast.
Ja, dankjewel.
Wil je nog wat meegeven, Dennis, voor de eerste keer?
Ja, sowieso fijn om hier weer eens te zijn. Dat is lang geleden. En ik denk dat het ook voor de alternatieve media, zoals dat nog wordt genoemd, hè, niet zijn de reguliere media, mm-hmm. steeds belangrijker wordt om te beseffen wat AI kan. En je daarin te gaan verdiepen en wat dat met jou moet doen als onderzoeker. Van hoe belangrijk het wordt om dingen te gaan verifiëren. Dat alles wat je meent te zien op videootjes, op documentjes die je online... gaat werk in zitten. Brononderzoek. Dat wil ik echt gaan meegeven. Je komt niet meer weg met een videootje van het zal wel waar zijn.
Nee. Brononderzoek, heel goed Dennis, verifiëren wat je in de ether slingert hè? Ook wat je in de ether tegenkomt. Ook niet onbelangrijk natuurlijk. Verifiëren of het allemaal wel echt is. Nou weet ik dat het verifiëren natuurlijk ook lastig wordt, want er kan ook weer een laag onder zitten. Hè? Dat is ook wel genieus gebouwd af en toe. Dat je denkt, nou ik ga nu van de leugen richting een waarheid en dan zit er nog een leugen onder. Hè? Dus...
Ja, maar dat bedoel ik eigenlijk meer te zeggen van, je krijgt een filmpje van een voormalig Amerikaans generaal zegt dit en dit, bel hem op.
Ja.
Bel hem gewoon op, heb jij dat gezegd?
Ja.
Verifiëren. Ja. Zoals we bij de politie ook altijd deden. Altijd, als je een foto ziet, wilden we weten van welke camera komt je af. Ik wil het origineel.
Ja. Nou ja, lijkt me een goed voorbeeld. Fact-checked. Een beetje een vies woord, want dan worden we mee doodgegooid op Facebook. Maar dit werkt dan aan de goede kant.
Brononderzoek is wat anders.
Brononderzoek. Dat klinkt prettiger. Ja. Ik sluit me daarbij aan.
Oké, top.
Dennis, bedankt voor je komst. Volgende week horen we graag verder wat jij allemaal te vertellen hebt over AI en hoe dat ons beïnvloedt. Dus volgende week gaan we daar verder over soebatten. Voor de kijker thuis zeg ik bedankt voor het kijken. Volgende week hebben wij Dennis weer terug in de studio. En niet te vergeten Wieberen van de Haga over een aantal interessante ontwikkelingen omtrent het corona-verhaal wordt vervolgd. Dus dankjewel, dank voor het kijken en tot ziens.